Hallo lieve podcast bitches en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en het spijt me dat deze aflevering een week te laat op podcastland staat. Of in podcastland gedownload is of in podcastland aan jullie getoond, geluisterd, vertoond wordt. Dat komt namelijk omdat de voorstelling Hey Hobro's on Tour, die ik met Kevin Hassing heb gemaakt, ging deze week in première. En ik kan jullie vertellen, zo'n première en zo'n voorstelling maken, dat vergt nogal veel van je concentratie, aandacht en tijd vooral. Dat heeft nogal wat voeten in aarde om zo'n voorstelling te berden te brengen, zeg maar. Maar het is gelukt, we hebben de première gespeeld. Dat was een hele leuke première. We speelden het in Klein Bellevue in Amsterdam. En het dak ging er spreekwoordelijk af. Niet letterlijk, want dan, ja, Klein Bellevue is in de kelder van Bellevue. En dan heeft zo'n theater wel echt een probleem als daar het dak van afgaat. Maar het ging dus heel erg goed. En die voorstelling spelen we dus nog tot en met 16 december door heel het land. Dus je kan kaarten kopen voor die voorstelling. Kijk even op www.heyhobros.nl. Ik zou wel eerst kijken waar we spelen en dan kaarten kopen trouwens. Dus kijk eerst gewoon even op de site waar we spelen en koop dan een kaart. Goed, in deze aflevering praat ik met cabaretier, acteur, schrijver, zanger en voetbaltrainer Vigo Waas. En Vigo werd bekend bij het grote publiek toen hij in het programma Kopspijkers Cruijff nadeed. En Kopspijkers, dat was een programma dat nogal een grote rol heeft gespeeld in mijn jeugd. Dat keken we namelijk allemaal op zaterdagavond. En de rest van de week praatte iedereen dan over wat er gebeurd was in dat programma, terwijl we elkaar tegenkwamen op straat, op weg naar de melkboer om pakken karnemelk te kopen. Die tijd, weet je wel. En daarna heeft Vigo heel veel geacteerd in films en series. Hij is ook zanger, hij is schrijver en hij was een van de vier mannen van de cabaretgroep Niet Uit Het Raam, ook wel NUR genoemd. Daar is hij mee gestopt, die groep is gestopt. En daarna heeft hij een solovoorstelling Cruijff en Pipo gemaakt. En op dit moment is hij bezig om zijn tweede soloprogramma te maken, De Meester Voorspeller. En dit gesprek vond plaats tijdens het Peperfestival. Dat is het cabaretfestival van Nederland in Theater Diligentia in Den Haag. En je moet je voorstellen, het was een zondagochtend rond een uur of 11. Er was publiek binnengekomen in het zaaltje waar we het gesprek hadden. Het was ongeveer 10 man was het. En ja, ze waren dan al dan niet brak. En er was jazzmuziek stond erop toen ze binnenkwamen. En toen vond dit gesprek plaats. Dus dan hebben jullie een beetje een context van dit gesprek. En jullie gaan dus nu luisteren naar het gesprek dat ik had met, in mijn ogen, een echte man, Vigo Waas. Vigo, ga lekker zitten. Ja, ik kondigde je net aan hier met het publiek op het Peperfestival als dat je in mijn ogen een echte man bent.
Ik hoor het, ja.
Hoor je dat vaker of is dat van jongens van mijn leeftijd of mijn kwetsbaarheid?
Nee, ik hoor dat niet zo vaak eigenlijk. Ik weet wel dat mensen dat vinden, maar het is niet zo dat ik ben er niet trots op of zo.
Nee?
Ik hoor het wel vaker van mensen, ja. 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 Maar niet zo van hier is Vigo Waas een echte man.
Nee.
Dat ik op straat loop, dat ik achter me hoor van, hé, kijk, daar loopt een echte man.
Daar loopt nou een echte man. Ja. Ja, in mijn ogen ben je altijd gewoon een echte... Nou, dat komt denk ik door voetbal en door knap zijn.
Ja, maar ja.
Hebben.
En die baard is sinds kort. Ja. Maar ik kan ook kwetsbaar zijn.
Ja?
Ja, echt waar.
Ja, wat wilde ik het sowieso over hebben. Ik las, je bent nu met een nieuwe voorstelling bezig, Meesterverteller.
Ja, en mijn voorspeller.
Meestervoorspeller. Daar heb ik echt
toevallig zei laatst, voorbereid. Toevallig zei laatst wel iemand van het is ook de Meesterverteller.
Ja. Hoezo? Omdat je het meestelijke verteller bent? Of?
Nee, dat zei iemand. Het is ook wel dat het een vorm is die ik nu heb gekozen in die voorstelling. Uiteraard is het cabaret of is het komedie, maar ik vertel echt wel veel verhalen in die voorstelling.
Ja.
Dus dat
doe je
meestelijk. Wel. Dat weet ik niet of ik dat meestelijk doe. Zeker niet, nu nog niet.
Nee, want je bent nog aan het try-out.
Ja, want als je een try-out aan het doen bent en je bent een voorstelling aan het schrijven, dan ben je eigenlijk, tenminste, ik weet niet hoe jij dat voelt, maar ik heb het idee dat ik nooit ergens echt ben. Behalve dan
wat bedoel
dat
je
ik. Als, nou, als ik hier ben, ik ben hier wel echt trouwens hoor. Dit is niet een hologram van mij, maar het is zo dat ik ben altijd met mijn hoofd bij die voorstelling. Ja. Dus als ik thuis ben, dan krijg ik geklaagd van dat ik er niet echt ben. En als ik bij mensen op een feestje kom, dan zien ze dat ik er niet echt ben. Want ik ben
omdat
met
je in je hoofd toch de hele tijd.
Ja, ik ben met die voorstelling bezig van hoe dat moet het nou? En wat moet het volgorde? Wat moet nog herschrijven? Ja.
En wanneer houdt dat op? Als je première hebt gehad?
Als ik denk dat de voorstelling klaar is, dan houdt het op.
Ja.
Kijk, een première is eigenlijk toch altijd meestal vervelend. Want, want er zitten altijd, je hebt altijd het idee dat er vaak zitten de mensen die je heel goed kennen.
Ja. Hè,
dus die reageren, die zijn anders. Die maken zich zorgen om hoe het gaat. Dus je krijgt nooit echt veel lach in de zaal. Je krijgt wel lach in de zaal als het goed is, maar nooit zoveel lachen als je bij vreemde mensen.
Nee. Of dat er lachen zijn omdat het mensen zijn die je kennen. Dat is helemaal gênant. Dan hoor je één zo'n groepje lachen en denk je... Dat is mijn moeder en mijn zus die kennen deze grap.
Zo zijn ze niet.
Ze zijn wel intelligent. Nee. Zeg maar,
ze maken zich zorgen, denk ik. En als het een lach is het een lach van opluchting.
Hij heeft het gehaald.
Ja. Nee, dat is gek. Dus meestal op premières... Ik heb nu bijvoorbeeld voorgenomen om niet veel bekenden uit te nodigen op mijn première.
Daarom dus, omdat je dan...
Ja, dat mensen echt gewoon vers van de pers... En mensen die je kennen, die gaan naar de voorstelling... hebben die altijd de neiging om iets van die voorstelling te gaan zeggen. Dat vind ik verschrikkelijk.
Ja.
Als ik die voorstelling heb gespeeld, die première... dan wil ik graag gewoon eigenlijk een feestje vieren dat het voorbij is.
Ja.
Nee, niet dat ik een ontzettende spanning voel... maar dan is het een soort feest van er is iets gecreëerd... en dan moeten mensen naar je toe komen. En die beginnen dan, en als ik met neur was... dan liep ik altijd meteen weg.
Ja.
Dus dan zei iemand bijvoorbeeld van... Hey, was goed hè? Zei ik dan. En dan loop ik weg. En dan meestal was Joep degene die dan bleef staan. En die kreeg dan alle shit over.
Die moest het opvangen.
Ja, maar het is ook wel... Als je het over kwetsbaarheid hebt... Het is wel kwetsbaar om een voorstelling te hebben gemaakt... en die op zo'n première te spelen.
Ja, want iedereen kan er iets over zeggen. Het is gewoon iedereen,
en iedereen zegt er ook iets over.
Ja.
Dus,
ja.
En iedereen denkt er ook iets over.
Zeker. En wat, je zei van je bent dan niet aanspreekbaar thuis. Wat gaat er dan in je hoofd om? Ben je echt... bezig nog met teksten? Ben je nog bezig met de techniek? Ben je nog bezig met je nog wil veranderen?
Nu heb ik geschreven, dus nu ben ik kan dan... ik ben hier nu, kan ik er wel even los van zijn. Maar ik denk wel van... Ja, ik moet dat nog herschrijven, want dat werkt niet. En waarom heb ik dat stuk... Waarom zit dat stuk op die plaats, weet je wel? Misschien moet ik er een ander stuk in gooien. En ik heb nog een heel mooi stuk. Maar als ik dat erin doe, dan wordt het misschien te serieus, weet je? Het mag ook niet te serieus worden, want ze verwachten toch ook dat er gelachen wordt. Ze moeten misschien wat meer grappen inschrijven. Ja. Nou, zo die gedachten gaan komt het door mijn hoofd.
En helpt het?
Nee.
Je zou het eigenlijk meer loslaten.
Loslaten. En soms lukt het ook wel. Maar als ik speel voor het eerst echt helemaal solo op toneel. Dus normaal had ik er wel een muzikant bij of een bandje bij. Maar nu ben ik eigenlijk voor het eerst zonder de jongens.
Ja, want ik heb het nu andersom. Ik ben altijd solo geweest.
Ja.
En speel nu met mijn beste vriend samen. Ik vind het echt een verademing.
Ik kan me voorstellen.
Want je staat gewoon niet een kwartier voor aanvang als de technicus zegt... Hey, succes! Ja. En die gaat af en dan sta je in je eentje in de coulissen. Ja. En nu staan we met z'n tweeën. Jij hebt het andersom nu natuurlijk.
Ja, het is, maar ik vind het ook wel leuk. En louterend vind ik het ook wel.
Want
ik
ben zo.
Nou ja, omdat je zit in je eentje in zo'n kleedkamer. Wat meestal niet de leukste plaats is van het theater. Want de voorkant ziet er vaak mooi uit, maar de achterkant is vaak...
Echt minder treurig vaak, ja.
Ja, hier niet bijvoorbeeld. Ja, hier weet ik eigenlijk niet.
Nee, hier is in die kelder.
In de Schouwburg bijvoorbeeld is het heel mooi, hè?
Ja.
Dat is, dat, maar er zijn... soms lijkt het alsof je in een zwembad bent.
Ja.
In die kleedkamers. En dan zit je in je eentje. En dan is het ook wel... Dan kan het ook eenzaam zijn. Maar nu vind ik het ook wel louterend, omdat ik denk van... ga maar eens kijken of wat je in je eentje te vertellen hebt.
Ja,
en dat is... En daarvoor was het natuurlijk in al dat, wat je zegt, met je beste vrienden. Ik trad met mijn beste vrienden op.
Ja.
En dat is ook wel gek, om nu opeens niet met mijn beste vrienden rond te reizen.
En ging je dan collectief nadenken, wat hebben wij met z'n allen te zeggen? Of...
Ja, dat deed je collectief, maar dan was er ook nog altijd een soort van strijd. Nou, strijd is misschien niet, maar een soort van ding van... Ja, ik vind dat het zo moet, ik vind dat het zo moet. Dus dan was je daardoor afgeleid.
Ja.
En nu voel je de strijd met jezelf eigenlijk. Het is niet zo zwaar als het lijkt trouwens, hoor. Want het is gewoon heel leuk. Heel leuk vak. Het is een leuk vak. Dus het is ook heel leuk om na te denken over hoe je programma moet schrijven.
Ja. En Ja, wat ik je wilde vragen, want we hadden net over die kwetsbaarheid. Want, oh ja, dat was het. In die voorstelling die je nu aan het try-outen bent, als je tekstje daarvan leest, staat er dat je na een neur in een zwart gat kwam.
Ja.
En dat je toen echt zoekende bent geweest.
Ja.
En daar gaat die voorstelling over. Kan je daar iets over vertellen, over dat zwarte gat? Ja, daar gaat je voorstelling dus over.
Nou, de voorstelling gaat wel over van alles. Het gaat ook over... Ik maak de dingen die ik maak hebben te maken met wat er in de wereld gebeurt. Dus hoe ik kijk naar de wereld en hoe de wereld zich openbaart aan mij.
Ja.
Ik vind dat ik daar iets over moet zeggen. Dus dat is de manier waarop ik het maak. Wat is de vraag ook alweer?
Nou, het zwarte gat.
Ja.
Dus we gaan naar treurige kleedkamers, gaan we nu het zwarte gat in.
Het is ontegenzeggelijk zo dat een rol in de voorstelling speelt, zeker aan het einde, dat ik er nu alleen voor sta.
Ja.
En dat is niet zo raars, want als je inderdaad vanaf je al 30 jaar rondreist met je vrienden, dus al 30 jaar ongeheim met je vrienden, naartoe rijden, eten, weten waar je gaat eten, voor de voorstelling, de rituelen. Maar dan sta je altijd met z'n vieren, we zaten met z'n vieren op het toneel, die altijd heb je houvast.
Ja.
En je hebt altijd mee, als je even niet in vorm bent, wat je altijd wel hebt, of je nou, dan is er altijd iemand die je doorheen duwt. Of je duwt een ander er doorheen. En ik mis dat gewoon.
Ja.
Dus ik ben een jaar structuurloos, wat mij betreft, bezig geweest.
Ja.
Dus ik heb een jaar niet opgetreden. Andere dingen, ik heb wel opgetreden, maar dat was dan meer kleine dingetjes en zo. Maar dat is heel gek. Alsof toch een bodem onder je wordt weggeslagen. Dat is een soort scheiding eigenlijk.
Ja.
30 jaar, dus vanaf 1987 tot 2017. Dat is een lange tijd.
Ja.
En heel veel succes gehad. Ja, dus dan moet je kan niet aanhaken aan het succes dat je met Nur hebt gehad. Dat kan niet.
Nee. Nu ben je Vigo en niet.
En ja, en dat vind ik heel leuk. Maar mensen moeten toch altijd van die verwachting af. Van wat ze zullen krijgen.
Wat is de verwachting die mensen nu hebben,
ja,
denk je?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Er is natuurlijk altijd met cabaret is het, we gaan lekker lachen. Dat is natuurlijk, er moet ook gelachen worden.
Dat moet ook wel.
Ja, dat moet gelachen worden. Je kan niet een één acteur gaan doen.
Dat je zegt, ik zat net in de kleedkamer, ja. Dat is zo treurig. En,
ja, ja. Daar zitten mensen ook niet op te wachten. Nee. Maar het is wel zo dat natuurlijk cabaret het zoveel verschijningsvormen heeft. En met Neur hadden we ook altijd, er zaten ook hele serieuze dingen in.
Ja.
En kwetsbare dingen in. En dat maakt het tot een goede voorstelling.
Ja,
ja, ze weten, ze moeten niet denken dat ik de lach aan mijn kont heb hangen. Nee. Ik moet het van andere dingen hebben.
Ja.
Hè?
En
dat is het.
Ten eerste, ik vind het altijd zo grappig om te merken dat je zo... Want ik ken dat natuurlijk ook, dat je zo in je eentje in de kleedkamer zit. In zo'n treurige kleedkamer.
Ja.
En dat je denkt, ja, nu ben ik echt op mezelf aangewezen.
Mm-hmm.
En vervolgens ga je op een podium staan en kijken heel veel mensen naar je.
Ja.
Dat is altijd zo'n grappig contrast.
Ja.
Heb jij dat ook? Dat je zo... Ik vind het altijd heel metaforisch voor het leven. Dat je zo een kwartier voor aanvang denkt, ja, ik ben alleen. Want we zijn natuurlijk allemaal alleen.
Helemaal alleen.
Ik ben alleen en ik heb nagedacht over wat ik van de dingen vind. En die ga ik nu delen met mensen.
Ja.
Dus het is eigenlijk heel erg... Metaforisch vind ik het altijd.
Ja. Maar ik moet nog steeds zeggen... er zijn mensen die hebben een hekel... die hebben ondanks alles... ondanks dat ze optreden... hebben die toch een soort angst om op het toneel te staan.
Ja.
Ik vind het heel lekker... op het moment dat ik het toneel opstap en daar ben... vind ik heel lekker.
Ja, maar dat zit iedereen volgens mij. Het gaat vaak om de angst ervoor, toch?
Sommige mensen hebben het net voor... dat ze nog wel moeten overgeven, zo heb ik gehoord. Dat ze echt dood willen. Dat ze ook... Als ze een pistool bij zich hadden gehad,
hadden ze het
gedaan.
Ja. Bij sommige artiesten zou je het hopen dat
ja,
ze dat dan
ja,
doen.
Ja.
Maar...
We noemen geen namen. maar dat heb ik niet. Net daarvoor denk ik, ja, nu daar heb ik er zin in.
En dan denk je
natuurlijk
dan nu...
kan je wel sterven tijdens de voorstand. Kan je ook wel eens sterven, weet je. Dan denk je, ah, dit is een heel goed stuk. En dan hoor je helemaal niks. Dan denk je, oké. Vooral als het om te lachen moet zijn dan... Of, want misschien, je zit in een donkerte te kijken. Dus misschien zitten ze wel te genieten of zo. Of zitten ze na te denken.
Ja. Dus, kan je dat voelen?
Ik merk wel dat of een voorstelling... of ze geïnteresseerd
dat
zijn.
Dat voel je wel, ja.
Je voelt dat er een soort energie naar je toe komt.
Ja.
En dat is fijn om te voelen. Want als je voelt dat je losgeslagen daar... dat je er ook alleen had kunnen staan.
Ja.
Net als in de kleedkamer. Dat is een heel vervelend gevoel.
Ja. En die hou vast, hè? Heb je in je echte leven, merkte je, want Nerf viel dan weg, zeg maar. Dus je ging niet meer optreden. Merkte je dat je in het echte leven ook geen houvast meer had daaraan?
Ja, dat was wel zo. Het was gewoon mijn leven. Het was gewoon samen.
Ja.
En dat viel weg. En dan heb je natuurlijk toch al. Je hebt je gezin en je dochter en je zoon waar je, en je vriendin en de vrienden. Maar dat is toch anders.
Ja.
Het is alsof je een. Ik had een parallele wereld. En ja. Ik kon altijd zeggen, nou, maar om 2:30 stap ik de auto in. Ga ik lekker in die wereld. Dan ga ik lol maken. Niet altijd, hè.
Lekker maar, betaald lol maken met mijn vrienden.
Ja. En ook heel hard werken, maar gewoon echt.
Ja.
Dat was een soort schoolreisje. Elke dag dat ik wegging, was een schoolreisje.
Ja.
En nu, dat is gek. Want nu ik zoek toch altijd wel ontsnappingsmogelijkheden, ontsnappingswegen. En die had ik
niet meer. Ontsnappingswegen uit het echte leven?
Ja, misschien wel, ja.
En die had je nu niet meer?
En die had ik niet meer.
En wat gebeurde er dan toen?
Ja, dan ga je ook van alles doen. Dus ik heb een roman geschreven. De laatste 2 jaar was ik al mee bezig.
Ja. Maar waarom zeg je dat lachend?
Ja, nee, dat zeg ik niet lachend. Ik zeg het wel lachend, maar het is niet om te lachen, laat ik zo zeggen. Het is waar, het was heel leuk om te doen, maar daar had ik opeens tijd voor, bijvoorbeeld.
Ja.
En ik heb mijn trainersdiploma gehaald.
Ja.
Dat is een andere hobby van mij. En daar was ik eigenlijk een beetje van weggegaan, maar daar ben ik dus in teruggegaan. Dus ik had de tijd om opeens een trainerscursus te volgen. Dat was ook best wel hard werk. Want ik dacht, doe ik wel eventjes. Maar het was heel veel werk.
Ja.
Dus dat gaf me ook alweer houvast. Maar het was ook weer vervelend. Als een schooljongen in de schoolbanken zat.
Ja.
Dus dat soort dingen kon ik allemaal doen.
Maar waren dat vluchtwegen?
Nou, ik ben niet iemand die... Ik ben kennelijk niet iemand die dan heel erg thuis gaat zitten... Zitten kniezen of zitten denken... Waarom is alles afgelopen en... Ja. En mijn moeder stierf ook nog eens, dus dat was ook heftig, vond ik. Dat leek... Je kan je niet voorbereiden op het sterven van iemand die zo naast is.
Eigenlijk.
Nee. Die voorstelling die heet de meestervoorspeller. En dat gaat over dat mensen heel graag willen weten waar hun leven naartoe gaat. En bepaalde vastigheden willen hebben. Er zijn mensen die op het strand staan en zitten te kijken hoe het weer is op hun telefoon, hoe het weer wordt. Weet je wel, dat is... Maar er zijn een paar dingen die je niet kan voorspellen. Bijvoorbeeld het einde van vriendschappen. Of het stoppen van zo'n neur. Kan je niet voorspellen. Je wil het ook niet voorspellen, want je wil niet dat het gebeurt.
Nee.
En de dood van je moeder of van je vader of van je broer. Je weet dat het komt, maar je kan niet voorspellen.
Nee.
Dus dat is...
En je bedoel je dan, je kan niet voorspellen wanneer of hoe je, of wanneer, hoe je ermee omgaat.
En hoe je ermee omgaat en je wil het eigenlijk niet weten.
Nee.
Ik doe ook net of ik onsterfelijk ben.
Ja.
Heb
je nu geleerd hoe je er wel op voor kan bereiden nu het gebeurd is?
Nee, mijn vader is 90 en ik denk, ik zie het wel als hij doodgaat.
Ja. Maar ben je er dan nog steeds mee bezig om toch voorbereid te zijn op een of andere manier? Want je zou ook kunnen zeggen, je kan je er niet op voorbereiden. Je weet niet wanneer het gebeurt, dus ik laat het los. We zien wel, nee, maar blijkbaar doe je dat dus niet.
Dat heb ik wel duidelijk. We zien wel, maar als het gebeurt, dus als je als een moeder overlijdt of een vader overlijdt of iemand die heel dichtbij staat,
ja.
Dan doet dat enorm veel. Ik had nooit gedacht hoe ver het met me zou doen.
Ja. En wat deed het?
Nou ja, dat als... Dus en die vriendschap die uit was en mijn moeder die stierf. Dit was nog veel groter natuurlijk. Ja, dan sta je even heel anders in de wereld. En dan ga je heel anders nadenken over waar je vandaan komt. Ja, wie je bent, waar je staat, wat je doet, wat je nog te doen hebt.
Heb jij ook niet dan, ik heb dat ook wel eens meegemaakt, dat dan ineens alles uit je poten flikkert in je leven. En dat je dan denkt, oh ja, er is blijkbaar, want het zijn dan vaak dingen waar je houvast aan hebt gehad.
Ja.
Dus een relatie of familie of vrienden. En als dat, of werk, en als dat wegvalt, of een aantal van die dingen wegvallen, dan denk je, oh ja, dan is er dus helemaal geen houvast.
Nee.
Dus
nee.
Je bent toch altijd die eenzame man in de kleedkamer.
Ja.
Die geen houvast heeft.
Ja, dat probeer je ook wel, dat probeer je op te lossen door verbintenissen aan te gaan. Of doordat je hebt nou wel een moeder. Iedereen heeft een moeder. Dus daar kan je zelf ook niks aan doen.
Nee.
Weet je, je hebt een moeder. Je bent geboren uit een moeder. Je hebt een vader, dus... dat is sowieso, als het goed is, is dat een soort verbinding.
Ja.
En als die wegvalt, je weet ook wel dat je... Ik zeg ook altijd wel van, oké, ik kom alleen op de wereld en ik ga alleen dood. Dus ja. in die tussentijd kan ik maar best gewoon zoveel mogelijk samen met mensen zijn. Dus zo zit ik in elkaar.
Ja. Want alle dingen die je in de tussentijd deed, hadden wel te maken met verbinding maken met mensen. Ja, behalve dan een boek schrijven, want dan zit je alleen.
Ja, en dat is wel lekker, maar dan weet je gewoon, ik ben nu het boek aan het schrijven. En dat gaat dan waarschijnlijk over die verbinding tussen mensen.
Inderdaad. Ja.
En dan, het is ook helemaal niet erg om, ik vind het niet erg om alleen te zijn. Maar dan, ik weet dan wel, ja, maar dan kan ik daar en morgen kan ik daar weer heen en zo. Kijk, nu kan ik 2 dagen gaan schrijven bijvoorbeeld. Dan ben ik alleen in zo'n huisje, dat is ook romantisch, weet je wel. De schrijver.
Ja.
En dan, maar je weet, over een paar dagen kan ik weer terug.
Ja. Is dat, ik sprak Raoul Heertje namelijk, ik vertelde, dat is een goede vriend van jou, toch?
Ja.
En die, ik vertelde hem dat ik jou, met jou ging praten. En toen zei hij, oh nou, Raoul, of Vigo, als je het hebt over mensen die een verandering meemaken in hun leven en zich enorm ontwikkelen in een korte tijd, dan is hij daar een goed voorbeeld van.
Oh, dat is lief.
Wat bedoelde die daarmee? Of herken je je daarin?
Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Ik denk, maar dat heeft wel te maken met...
Hij was heel dronken, dus misschien dat dat...
Dan wordt hij heel emotioneel.
Hij drinkt zoveel, die man.
Wordt hij heel emotioneel.
Moet er echt iets aan doen.
Wat bedoelt... Nee, het is lastig om te zeggen wat hij daarmee bedoelt. Want dan lijkt het ook net zo van... Ja, het was een hele oppervlakkige gast en nu...
Nee. Maar een transitie, hè? Dus niet... Ja.
Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Het is zeker zo dat ik altijd een beetje heb geleefd, ook als... Als kind, ik heb altijd wel de lol opgezocht, zeg maar. En dat was veel buitenkant.
Ja.
Absoluut. Ik heb altijd lol gemaakt. Als voetballertje heb ik de lol opgezocht. Echt teamspeler. Met Nur. Maar nu misschien wel, omdat ik er alleen voor sta, voor mijn gevoel.
Ja.
Hè, want mijn vader is 90. Dat is toch een andere vader dan toen hij... Hoe oud ben jij? 49. Dat is heel anders. Als je vader 90 is... Kijk, nu, als jij mijn vader zou zijn, wat niet zou kunnen... want ik ben ouder dan jij. Hadden wij gewoon een gesprek kunnen hebben met elkaar... en had ik je raad kunnen vragen of we hadden kunnen sparren met elkaar. Maar met mijn vader kan ik niet meer sparren. Mijn vader die is eigenlijk, dus er heeft een rolwisseling plaatsgevonden.
Ja.
Ja. Dus dat is misschien gebeurd. Dus met mijn moeder is weg, mijn vrienden zijn niet weg... maar dat is een ander soort vriendschap geworden. Ja. Dus dan dat is gebeurd waarschijnlijk. En dat heeft die transitie waarschijnlijk veroorzaakt. Dus ik sta er anders in.
Maar blijkbaar ben je er dus op een bepaalde manier mee omgegaan... dat wat Raoul is opgevallen. Het is niet zo dat er allemaal dingen gebeurden en jij gewoon door... Blijkbaar ben jij dus ook veranderd. Of heb je een manier gekozen of gevonden om daarmee om te gaan? Is dat zo? Of?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik denk dat ik wat nu geschreven heb in mijn programma... Dat het ook wel, daarom is het ook, zeg ik ook, zijn het ook wel, het zijn vaak grote verhalen die ik vertel. Het zijn niet grapjes of niet. Natuurlijk zitten er wel dingen die ik opmerk, weet je wel. Er moet af en toe een versnelling in zitten. Dus je moet af en toe gewoon iets, technisch gezien, moet je af en toe een versnelling plaatsen in het programma. Maar ik kan nu ook gewoon een verhaal van 10 minuten vertellen. En dat zou ik vroeger nooit gedaan hebben.
Nee. Door die verandering. Door...
Ja, gewoon, ja. En ook misschien, wat hij bedoelt, als ik een verhaal vertel. Er zit een verhaal over mijn moeder, dat ik de as van mijn moeder ga uitstrooien in Frankrijk. Wat op zich heel grappig kan worden.
Maar dan moet je nog even over nadenken.
Nee, het is best wel groot. Het is natuurlijk een kwetsbare ding. Want ik ging naar Frankrijk toe met mijn broer. Met zo'n zakje as, zo'n klein zakje. Want we hadden natuurlijk niet die hele bus meegenomen. We hadden een klein zakje meegenomen. Dan moet je eerst al door de security bij Schiphol met zo'n zakje as. Nou, dan gaat zo'n ding natuurlijk af. Dus dan moet je uitleggen dat je je moeder bij hebt. En niet coke of hash of weet ik veel.
Nee, inderdaad.
Nou ja, daar begint dat. Dus het kan een heel kwetsbaar verhaal zijn.
Het is wel een hele donkere coke. Wat is...
Ja, maar mijn moeder is gecremeerd met de zilveren ringen om. Dus zat ook een beetje zilver in, weet je wel. Dan wordt het kwetsbaar, misschien ook wel herkenbaar voor mensen. Want iedereen die komt er een keer voor dat er een dierbare wordt gecremeerd. Maar dat kan ik wel rustig vertellen. En ook dat ik een vrouw tegenkom in het vliegtuig. Hè, dat ik misschien wel een leuke vrouw vind.
Ja.
Hè, terwijl ik eigenlijk bezig ben met de as van mijn moeder moet verstrooid worden. En dat ze me een kaartje geeft. En dat ik denk van ik stop het kaartje weg, maar ik doe er natuurlijk niks mee. Ga ik mijn moeder verstrooien. Dat is een prachtig moment natuurlijk.
Ja.
En daar in dat verhaal kan ik gewoon rustig... Had ik vroeger nooit zo verteld. Nu kan ik het heel rustig... Ook het verhaal vertellen. Maar ook de gedachten die ik heb tussendoor. Want je bent, als je je moeder gaat verstrooien, ga niet de hele dag met je moeder verstrooien in je hoofd zitten. Je denkt, je hebt ook nog andere dingen te denken.
Je ziet ineens een vrouw ook.
Bijvoorbeeld.
Ja, terwijl je moeder in je zak zit.
Ja, terwijl je moeder in je zak zit.
Is je moeder er weer bij? Jezus, terwijl je moeder is ze dood? En je moeder, een beetje zich te bemoeien.
En je moeder zegt,
precies. Niet doen, ja.
Je moeder zegt altijd, wees voorzichtig met vrouwen. Heeft ze altijd allemaal geleerd, dus dat hoor ik dan, weet je wel. En dan geef ik een klap op mijn zak, weet je wel, rustig aan.
Een klap op je
zak?
Zak?
Op deze zak.
Je moeder gaf een klap op je zak?
Nee, mijn moeder zat in mijn zak.
Oh zo, dat je zo dik voelde. Oh. Ja. Dus dat is die transitie waar Raoul het over...
Ja,
maar... Door omstandigheden heb je je moeten verdiepen. Of...
Zoals iedereen waarschijnlijk veel eerder doet in zijn leven...
Dat gebeurde jou op je?
Dat gebeurde mij op mijn 56ste.
Oh ja?
Nou, het is natuurlijk niet zo dat het in één keer er is. Maar ik ben wel... Dat is natuurlijk ook het beeld wat mensen maken ook een beeld van je.
Ik kondigde je aan als ik dacht, dat is echt een man.
Nou ja, aan dat beeld kan ik al rustig beantwoorden. Ja. Dus als mensen over mij verhalen vertellen, mijn vrienden... dan komt er altijd meteen van... Ja, gisteren weer een Figo in de kroeg, man. En wat hij toen weer allemaal uithaalde. En dan denk ik altijd van, nou, volgens mij heb ik helemaal niks gedaan in die kroeg, joh. Ja, maar toen ging je naar die vrouw toe en dan ging je dat zeggen. En toen ging ik, nou, volgens mij heb ik dat helemaal... Ze willen heel graag dat je dat bent.
Ja.
En dan zie je zelf ook nog zo van, ja, weet je, want je zegt niet, nee, is helemaal niet waar, man. Ik heb gewoon, lekker met in de hoek gestaan met een...
Maar blijkbaar straal je dat dus wel uit ergens.
Natuurlijk, ik weet dat ik het uitstraal.
Ja.
En soms gebruik ik het ook, want soms vind ik het ook fijn.
Ja.
Soms vind ik het fijn om aan het beeld te beantwoorden. Ik vind het fijn om ergens te staan en... ik vind het fijn om te flirten bijvoorbeeld. Dat vind ik fijn. Dus dan heb ik daar plezier in. Maar dat is niet elke avond zo. En als ze die verhalen vertellen, doen ze het of ik het elke avond doe.
Ja, inderdaad.
Dat is het beeld, dat hebben ze geboetseerd van mij.
Ja.
En ik kan niet steeds zeggen, het is helemaal niet zo, weet je. Ik ben eigenlijk ook een hele kwetsbare jongen. Dat ga je niet zeggen.
Nee.
Ik ga niet in de kroeg.
Nee, misschien wel tegen die vrouw dan. Dat, of...
Ja, maar dat is anders. Ja, natuurlijk moet je altijd een kwetsbare kant tonen. Maar ook weer niet altijd, want soms zitten ze daar helemaal niet op te wachten.
Ik heb altijd... Jij weet veel van vrouwen, hè? Vinden vrouwen... Nee, toch? Dat denk ik altijd. Willen vrouwen een kwets... Ik zie alle vrouwen ineens rechtop gaan zitten. Er gebeurt ineens van alles in de zaal. Maar dit is gewoon een persoonlijke fascinatie. Vallen vrouwen op kwetsbare mannen... of willen ze toch iemand waarbij ze voelen die beschermt mij?
Nou, dat is niet aan te geven. Want er zijn zoveel verschillende vrouwen. Je doet net alsof er één vrouw is die zegt... we vallen Nee, dat is heel verschillend. De vrouwen, zoals ik ze ken, zeg maar...
Ja.
Dat is heel verschillend. Soms willen ze gewoon dat je heel erg stoer bent.
Ja.
En moet je ook stoer zijn, moet je niet opeens kwetsbaar zijn, want dan zitten ze dan niet op te wachten.
Nee.
Ja, dan denk je,
ik leer zoveel.
Maar soms hebben ze wel zin in kwetsbaarheid.
Ja.
Dat moet je doorhebben.
En dan moet je programma schrijven. Maar...
Nee, maar goed, als je echt iemand kent, en dat kan natuurlijk nooit op een avond of een nacht in de kroeg, weet je wel.
Nu heb je het over het oppervlakkige.
Ja, tuurlijk.
Dat wil ik
maar
ook.
Maar dus. Je merkt heel snel dat als jij een beetje stoer gaat lopen doen, dat er een vrouw tegenover zit die zoiets heeft van: wat is dit voor een bal? Wat is dit een figuur? Zeg.
Ja.
Ja, dan moet je uit een ander vaatje gaan tappen.
En als je dan flirt, doe je je dan anders voor dan je echt bent?
Nee.
Denk je, oh, zij wil een stoere gast.
Nee,
dus dan
want zo gaat het niet.
Tap ik uit dat vaatje.
Dat gaat heel snel in je hoofd, denk ik.
Dat gaat automatisch. Nou, bij mij niet, dus daarom vraag ik.
Ik vind het wel heel leuk om... Ik wil dan vooral een leuke avond hebben.
Ja.
Ik wil dan gewoon... Het leukste is als je af en toe op het verkeerde been wordt gezet of zo. Weet je wel, dat vind ik mooi van die avond.
Ja.
Komt niet zo vaak voor, hoor.
Nee. Dat snap ik. Was dat echt zo'n was een club vrienden, was dat?
Ja.
Was daar een balans tussen kwetsbaarheid en ik noem het dan even stoerheid? Maar
ik denk dat als je een groep acteurs of cabaretiers op het toneel ziet, dan heb je archetypes. Dus mensen die in de zaal zitten, die herkennen ook. Sommigen herkenden Joep, sommigen herkennen ze zich in Peter, sommigen herkennen zich in mij, sommigen herkennen zich in Eddie.
Ja.
Weet je, zei altijd: Eddie, Eddie is zo zielig, zo kwetsbaar. Ja, dus de kwetsbare mensen konden zich. En ik speelde daar inderdaad vaak, zeker in het begin bij Nerd, was ik de stoere gast.
Ja.
Zonder gevoel. Dus er waren ook gasten die dat is fijn, weet je wel.
Ja.
En bij Peter was ook wel kwetsbaar, had te lachen, zijn kont hangen. Dus dat waren de lachenbekken, weet je wel. En Joep was een hele goede voorzitter.
Ja.
Weet je wel, dat was altijd zo iemand die altijd directeur is van iets. Of als er een vereniging van huiseigenaren is, hij de voorzitter. Weet je wel, hij deed ook altijd de financiën in het begin. Dus dat was heel duidelijk wie ze leuk vonden.
Dus daar komt natuurlijk dat beeld ook vandaan. Als je iedere avond met je vrienden op het podium de stoere versierder speelt.
Ja, en bovendien als ik in films acteerde of in series.
Ja.
Nou ja, typecasting was alleen maar typecasting.
Ja, ja.
Dus ik lag of in bed of ik kwam er net uit. Of ik was maar het uitkleden of ik was maar het aankleden. Ja. Dat was een beetje mijn rol.
En dan zei je daar dan altijd ja op of dacht je weer, oh god, word ik weer gevraagd?
Ja, dat is het stomme. In het begin zeg je overal ja op. Is er?
Nee, ik wil water.
Oh.
Maar hier staat
het.
Dit wordt er dan uitgeknipt, snap je?
Ja. Maar, in het begin dacht ik altijd van, ik wil, het maakt me niet uit, ik wilde heel graag filmacteur worden.
Mm-hmm.
Want ik vind het sowieso, ik vind het nog steeds leuk, maar ik wilde heel graag filmacteur worden en dacht, ja, dan pak ik gewoon al die rollen aan en je wordt gewoon heel vaak getypecast in films.
Ja, dus dan zei je dan maar ja. Of?
Ja, dan zei ik ja. Dan op een gegeven moment dacht je wel van ja, maar nu wil ik ook andere rollen. Maar ja, dat komt toch vaak niet.
Nee, dan moest je weer uit bed komen.
Ja, maar het is wel leuk om juist iets totaal anders te spelen.
Ja.
En jij wordt ook denk ik wel veel getypecast.
Ja, het zulletje.
Ja.
Dat is. En laatst moest ik in DNA, die politieserie, toen mocht ik iemand vermoorden. En dat vond ik heel leuk.
Ja, dat is leuk. Ik heb een keer pedoseksueel gespeeld.
Vond je dat leuk, ja?
Sorry. dat vond ik wel een keer leuk, want het is natuurlijk totaal niet, ligt het niet in mijn aard.
Nee.
Maar ik heb gewoon een hele dag met een kind achter in de bak rondgereden.
Ja.
Ik dacht, als ik ergens wegreis en ze houden me aan, dan ben ik...
Maar dat is toch grappig, dat hebben volgens mij heel veel acteurs. Dat, je mag dan volgens mij gewoon even naar die plek in je hoofd waar je normaal niet... Toen ik die in die serie... Moest ik een soort macho spelen die een vrouw vermoordt. Eerst allemaal drugs geeft.
Lekker, hè?
Ja. En vervolgens moest ik ernaar wurgen en dat was niet gelukt. Toch dat een klein beetje dat zulletje. En daarna moest ik er neerslaan met kettingen. En dat vond
was dat wel gelukt?
Ja, toen lukte het wel. En dat vond ik best leuk om te doen, omdat je mag dan even... in je hoofd naar die plek waar ik normaal niet heen probeer te gaan.
Nou, wil ik mensen wel geruststellen. Er is geen luikje in mijn hoofd dat zegt... Nee,
tuurlijk niet, maar... Ja,
maar het is wel leuk om wat je dan noemt de slechterik te spelen.
Ja, dat bedoel ik meer, hoor.
Als je altijd... Want laatst was ik wel gecast voor een meisje van plezier, weet je wel. Ja, dan ben ik dus de minnaar van het meisje van plezier.
Mm-hmm.
Laatst werd ik gecast, dat was een tijdje geleden voor de dagboek van een minnares.
Ja.
Was ik de minnaar. Ja, en ik zei, ja jongens, ik ben nu 57. Het is wel een keer afgelopen.
Ja.
Ja?
Vraag Pepijn.
Ja. Ja, hadden ze heel goed kunnen doen.
Ja, hadden ze prima kunnen doen.
En, dan denk ik van, dan lig ik op zo'n set en dan lig ik zo. En de eerste dag moest ik, dat was echt verschrikkelijk. De eerste dag moest ik meteen alles, al mijn kleren uit. Moest ik douchen met die vrouw, met een heel jong meisje. Jonge actrice.
Ja.
Eva Laurensen.
Ja, die ken ik.
Hele leuke vrouw. Ja. En moest ik meteen onder de douche. En er stonden helemaal cameramensen om mij natuurlijk. En stonden te wapperen met die flares en zo. En, zo.
Ja.
En ik stond eigenlijk zo'n doorschijnende string aan. Dat sloeg helemaal nergens op. Ja, dat slaat het op. Dus ik heb die string uitgedaan. En ik sta er in mijn blote reet. Maar ik stond binnen 10 minuten stond ik al in mijn blote reet. Ik denk, wat is het voor gedoe, zeg. Ja, ik wil iets anders spelen.
Ja.
Maar ja, dat was dus niet zo.
Nee.
En, maar en ik stond gewoon met haar in onder de douche. En zij had natuurlijk wel alles afgeplakt, weet je wel. Dus, en ik zei, ja, maakt het niet uit, joh. maar dacht, Jezus Christus, sta ik hier weer.
Maar ja, je hebt 30 jaar op het toneel, heb je die rol gespeeld. Dus,
maar dat is zo. Maar ik kon een nerd, kon ik ook gewoon opaatje spelen.
Ja, ja.
Of een vrouw spelen.
Ja.
Of ik kon een TBS'er spelen.
Ja.
En Dus met Neur zat er ook wel... In het begin was het zo, maar op een gegeven moment kon ik van alles spelen.
Ja.
Want je kon ook schrijven. Je kan ook schrijven, dus kon je eigen rol kon je veranderen.
Ja.
En dat veranderde ook. Maar in film en series doen ze het nog steeds.
Maar ik vind dat altijd jammer, want het hoeft niet. Het is denk ik veel leuker om jou een heel naar iemand te laten spelen. Ja. Omdat je dat niet zou verwachten. Dan heb jij ook, dan heb je film. En dan wordt de kijker ook veel meer verrast. Het is gewoon heel vaak dat je denkt, ja, inderdaad, dat is het zulletje. Dat is de knappe
gast. Ik kan me voorstellen dat echt voor een kijker ook niet leuk is.
Nee. Het is toch het leukste als uiteindelijk blijkt dat de seriemoordenaar die vriendelijke gast blijft te zijn.
En toch...
Waarom doen ze dat in Nederland,
denk
je?
Toch zeg ik toch heel... Zeg, ja, want ik vind het leuk om te... Ik vind de set bijvoorbeeld vind ik heel leuk.
Het is heel leuk.
Set vind ik heel leuk. Daar ga je combineren. Meestal kom ik zelf heel veel laten zich ophalen, weet je wel.
Ja.
En laten zich brengen, al is het 400 meter. En dan worden ze helemaal gepoederd en dan worden ze helemaal... Maar als ik op de set ben, dan ben ik met acteurs, actrices, met geluidsmensen. En dat is een groep. Ik hou van in groepen werken. Dus ik ben graag op de set.
Ja.
En
moet je broek weer uittrekken.
Ja, moet je broek weer uittrekken, ja. Maar het is wel een leuke plaats om te zijn. Dus daarom zeg ik toch vaak ja.
Ja.
Maar eigenlijk had ik wel een paar keer nee moeten zeggen.
Nee.
Dus.
En is dat, probeer je dat dan in je programma ook... Ben je dan ook bewust bezig om in je solo-programma daar dan tegen in te gaan? Of hou je daar rekening mee?
Niet bewust, want het enige wat als je iets maakt, dan maak je meestal iets waar je nu mee bezig bent. Dus ik heb nu dingen geschreven. Er komt meestal, met Neur ook altijd, komt er iets uit vanzelf naar boven, wat er kennelijk in je zit. En nu, wat ik nu geschreven heb, dat is waar ik nu mee bezig ben.
Ja.
Ik ben niet bezig met mezelf inderdaad in dit programma als een soort macho neer te zetten. Want dat werkt ook. Dat is ook helemaal, dat vind ik zelf ook niet meer leuk.
Nee.
En dat heeft een tijdje gewerkt, maar dat werkt gewoon niet.
Ja.
Dus, en het is ook niet zo dat ik denk van ik moet de andere kant van mezelf laten zien. Weet je wat? Dat vind ik helemaal niet.
Nee.
Dus ik heb gewoon geschreven wat ik wilde schrijven.
Ja, waar je op dat moment mee bezig bent.
Ja.
En nu nog steeds dus, want je bent nog steeds aan het schrijven.
Ja, ja. Ja, ik ben wel in die zin, ik heb wel heel veel geschreven. Dus ik heb het wel geschreven, maar ik moet het nu in de juiste stukken moet ik. En ook eens in de juiste volgorde zetten.
Wie regisseert je?
Ruud Wijsman.
Oh ja?
Ja.
Claudia de Breij, die was hier eergisteren, die heeft ook met hem gewerkt. Hoe is dat met hem werken?
Het is eigenlijk heel... Punt 1, wilde ik met hem werken of wilde ik met iemand werken waarmee ik niet normaal zou gaan werken? Dus dat zijn de mensen waar ik altijd mee gewerkt heb.
Ja.
Dat is ook een soort veiligheid. Dus de veiligheid van met meerdere mensen optreden was weg. Omdat ik in mijn eentje optreed. En ik wilde ook iemand anders hebben die een andere regisseur.
Je wilde echt even die onveiligheid hebben.
Ja. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Maar alleen, je weet dat in het maakproces zijn er altijd weer momenten dan moet je weer een kant op, je links of rechts afgaan. En dan, dus voor nu gaat het heel goed. En daar heb ik veel aan hem.
Ja.
Dus het gaat goed.
Hij is ook wel zo iemand, toch? Die aan de buitenkant zo'n...
Ja, nou niet zo meer. Dat hij is ook
en
wel...
ook heel, heel kwetsbaar. Ergens is.
Het is natuurlijk... Hij is redelijk kwetsbaar omdat hij ook worstelt met dingen die met hem gebeurd zijn. Hij heeft in de voorkant hebben dingen over hem gestaan.
Ja.
Dat hij... hoe noem je dat? Ja. Ongewenst gedrag.
Op school dat zou hebben gedaan. Ja. Ja.
En hij werd in één arm genoemd met Jappe Klaas, geloof ik.
Ja,
dat heeft zich tegen te weer moeten stellen. En toen heb ik ook wel... We hebben ook wel gepraat erover, weet je. Ik zei van... Ja, ik ben niet zo dat ik meteen iemand neerzet als schuldig. Omdat je in deze tijd weet je het ook bijna niet meer.
Nee.
Je, mensen die schuldig zijn, komen ermee weg.
Ja.
Ja, heel erg zelfs. Het grootste voorbeeld is natuurlijk Donald Trump.
Mm-hmm.
Die naar mijn idee ontzettend schuldig is in allerlei dingen. En dus ook geen moreel besef heeft.
Nee.
En dat is ook uit. En die komt daarmee weg.
Ja.
En er zijn mensen die onschuldig zijn en schuldig worden bevonden.
Ja.
Het is een hele rare tijd wat dat betreft.
Ja.
Want iedereen oordeelt maar over iedereen. En als je een stukje in de krant schrijft over... mijn broer heeft het ook meegemaakt. Die werd beschuldigd van fraude op zijn werk.
Mm-hmm.
En dat had hij gewoon niet gedaan. Maar dat staat wel in de NRC dan.
Ja.
Als het in de NRC staat, denkt iedereen, nou, dat zal wel waar zijn. En ik heb het zelf ook. Ik denk ook altijd, waar rook is vuur.
Ja,
dat komt direct bij me op.
Ja,
maar ik, mijn broer, heb ook meegepraat van hoe zit het dan, weet je wel. En ik zei ook, ik hou net zoveel van je als je het wel gedaan hebt.
Ja, ja.
Daar gaat het mij niet om. Maar Als je hem googelt, bij wijze van spreken, zou je vinden... decaan, fraude gepleegd, blablabla.
Ja. Was dat vroeger anders?
Dat was vroeger zeker.
Want ik denk wel dat Trump hij is geen kind, maar het is wel een kind van deze tijd, toch? Het is wel
een personificatie
van...
Hij werd heel goed dat hij heel veel zand in de ogen kan strooien.
Ja.
En dat je met heel veel wegkomt.
Ja.
Als het hoogste ambt van bijna de wereld, denk ik.
Ja.
En kijk, natuurlijk, het is ook heel makkelijk om... Dat weet ik ook wel. Het is makkelijk om hem als voorbeeld te geven. En er zijn ook altijd mensen die hem altijd de hand en tand verdedigen... omdat hij aangevallen wordt of zo. Ja. Dat is een heel gek ding. Maar waarschijnlijk...
Volgens mij is hij gewoon een teken van dat je... Vroeger was het waarschijnlijk zo, dan riep iemand iets... en dan zei iemand, dat volgens mij klopt dat niet helemaal. En nu is gewoon degene die het hardst schreeuwt. En daar waar, dat zie je ook aan de media. De media gaat ook gewoon op zoek naar waar is de... Die willen kranten verkopen, dus die zijn ook alleen maar bezig met... waar is het nieuwe vuurtje? Die zijn ook alleen maar op zoek naar...
Dus als je nu ergens van beschuldigd wordt... dan zeker natuurlijk in die hele MeToo-kwesties en die... ongewenste dingen, dan ben je gewoon getekend.
Ja. Heb jij, maar dat vraag ik niet omdat jij voor mij in mijn ogen echt een man bent. Nee, ik ben door die MeToo wel na gaan denken over hoe ben ik met vrouwen omgegaan in het verleden. Heb jij dat gehad of niet?
Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Want ik had echt een moeder, die heeft bij mij ingestampt.
Ja.
Van dat ik gewoon netjes met vrouwen moest omgaan. Ja, met meisjes moest omgaan. Dat ze kwetsbaar waren.
Ja.
Zo zat mijn moeder erin. Ik weet ook wel dat het andersom kan zijn. Hè? Vrouwen kunnen ook vrij heftig zijn.
Nou, en of? Kan je wat namen noemen? Zeg.
Ja, nee. Dat is echt zo.
Ja.
En ik werd een keer, werd na die hele MeToo-affaire... werd een keer door iemand van de Linda Magazine opgebeld.
Ja.
En die zei, Figo, heb jij ook niet iets meegemaakt... dat vrouwen jou voor een voldongen feit stelden... of jou agressief hebben benaderd? Maar ik zei bij mezelf, ik ga toch niet... in deze hele storm van MeToo... waar heel veel mannen inderdaad hele verkeerde dingen hebben gedaan. Want mannen zijn daar beter in dan vrouwen, over het algemeen. Mm-hmm. Opeens gaan zitten miauwen dat ik ook wel eens een keer wat heb meegemaakt.
Ja.
Wat denk je dat het met mijn beeld gaat doen?
Ja,
maar ik ben ook een keer geweest. Ja. En mijn vrouw zei, ik wil, dat heb ik nee gezegd. En toen zei ze, je moet het wel. Zo is het, dat werkt het toch niet?
Ze vroegen het andersom. Of jij wel eens iets...
Ja, of vrouwen naar mij waren geweest die zeg maar vrij agressief mij hebben benaderd van en nu ga je met me naar bed.
Oké.
Ik heb wel eens in een bar gezeten waar gewoon iemand opeens vrouw opeens de hand in mijn kruis legde bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja.
Ja, dat is eigenlijk dat heb ik gewoon zo gelaten tot die hand vanzelf wegging.
Ja.
Want en dat is ook niet zo erg, want ik kon daar wel mee omgaan, weet je wel.
Ja.
Maar dat. Als een man dat bij een vrouw zou doen, zou je echt niet moeten flikken.
Nee.
Alleen, het is iets anders.
Je zou niet moeten flikken, maar dat gebeurt wel heel... Door die MeToo ben ik heel veel met vriendinnen van mij gaan praten. Want ik had geen idee.
Verschrikkelijk,
En toen ging ik met ze praten. En toen vertelde een meisje die zei... Ja, ik heb wel eens dat ik dan bij het stoplicht sta te wachten... en iemand slaat me dan op mijn kont. Ik zei, wanneer was dat? Ja, overdag. Overdag? Ja. Wie doen dat? welke mannen doen dat?
Ja, er zijn mannen die dat doen, die zijn gewoon gek.
Ja.
En die zijn niet goed opgevoed.
Nee. Maar ik snap niet, ik zou het niet eens durven ook. Ik durf dat niet. Waarom? Dan...
Misschien moet je het wel eens doen.
Oké.
Okay, natuurlijk. Het is zo. Maar het is natuurlijk, mannen zijn er. Zijn bepaald soort mannen die. Dat is dramatisch.
Ja.
Dat die hebben uitgeflikvloot.
Ja.
En die gelukkig pakken ze die nu.
Vind je het een goede beweging ergens wel?
Ja, natuurlijk. Want ik ben alleen zo bang dat. Dat de mannen die daar echt heel erg in zijn, dat die nooit zullen ophouden. Dat die altijd. Dat is een soort ziektebeeld, denk ik. Want die zijn altijd op zoek naar of ze op een andere manier dat kunnen doen. Weet je? Want ze moeten nu alleen voorzichtiger zijn.
Ja.
Maar het is altijd zo, daar waar je in een machtspositie zit, heel vaak. Kijk, er zijn ook een aantal zieke mannen die gewoon een afwijking hebben, die rare dingen doen.
Ja.
Maar mannen met macht. Ja, die doen...
Nou, ik vond het wel mooi dat Daan Heerma Vos, die schrijver, die had ik ook geïnterviewd voor deze podcast. En daar had ik het ook mee over. En die zei, MeToo gaat over machtsmisbruik. Terwijl wat je nu ziet is dat het ook heel vaak gaat over gewoon seksualiteit. Seksualiteit is namelijk altijd spannend. Het is ook een spel. Daar kan je ook soms net een grens over gaan. En terwijl MeToo gaat echt over machtsmisbruik. Ja.
Als je de grens over gaat, dan moet je het lef hebben om te zeggen sorry of zo. Weet je wel.
Ja.
Ik had het verkeerd gezien.
Ja.
Dat is natuurlijk ook wel. Dan moet je wel jezelf toestaan. Want soms loop je, dan noem je dan een blauwtje lopen.
Ja. Ja.
Soms dan denk je, oh, wacht even, verkeerd. Maar je moet dat. Ik vind het wel goed dat. Natuurlijk is het goed dat die beweging er is.
Ja, maar het is zo ingewikkeld. Ik zag die nieuwe special van Bill Burr op Netflix, die comedian.
Okay.
En die zei, ja, ik vind het heel ingewikkeld. Want iedereen zegt een nee is een nee. Maar je hebt nee en je hebt, oh nee, doe nou niet. Ja. Dat is een andere nee. Maar hoe doe je dat?
Maar die ene oh nee, doe nou niet, dat vind ik, dat is meer. Moet je zeggen, dat hoort dan bij het spel.
Maar dan moet je wel herkennen. Ja, moet je wel herkennen, ja.
Dan moet je, want je weet toch heel snel op een gegeven moment, dit is genoeg.
Ja.
Want op een gegeven moment weet je wel of het een echte nee is of geen echte nee.
Ja, ja.
En dat is belangrijk. En dat is mijn moeder dus. Heeft mijn moeder heel goed geleerd.
Ja.
Nu ben ik vanaf al los, dus nu mag ik eigenlijk...
Nu mag je iedereen, nu mag je gaan als... Een...
Maar dat is wel belangrijk.
Maar heeft je moeder je nou geleerd de signalen goed door te hebben bij de vrouw? Of heeft je moeder geleerd, doe sowieso
heel voorzichtig.
Ja.
Kijk, en ik vind dat ligt echt in de opvoeding.
Ja.
En er wordt natuurlijk, dat is niet zo makkelijk, hè, opvoeden. Dat is niet zo makkelijk.
Hoe doe je dat bij jouw kinderen? Ga maar naar oma. Oh nee.
Nee. Nee, oma, ja, nee. Maar kijk, dat zal mijn moeder zeker gezegd hebben tegen mijn dochter en tegen mijn zoon ook.
Ja,
opvoeden is niet iets wat je kan. Opvoeden, zit je ook niet op school voor. Je krijgt gewoon een kind en je doet maar wat. Je moet het gaandeweg leren.
Ja.
Maar er zijn een aantal dingen die je moet doorgeven. En een van die dingen is hoe je met elkaar omgaat.
Ja.
En dit is een belangrijk hoofdstuk daarvan.
En dan geef je dus echt door wat jouw moeder je...
Ja, ik geef sowieso, moet ik het goede voorbeeld geven.
Ja.
Ik sla niet constant mijn vriendin op de reet thuis.
Bij het stoplicht.
Ja. Dat zit wel goed met die twee van mij.
Oh ja, hoe oud zijn ze?
Nou, ik heb een jongen uit bij mijn eerste vriendin, die is 26, dus die is best wel oud.
Ja.
Die kan ik eigenlijk niet, die is afgebakken, die kan ik niet meer...
Nee.
En ik heb een meisje, een dochter van 14.
Oh ja.
En dat is natuurlijk toch anders. Maar die moet je waarschijnlijk ook weer leren weerbaar te zijn.
Ja.
En die zit op school. Ik weet niet hoe oud je wordt, zijn jullie?
Ja, er zitten twee.
15?
15?
14.
14 en 15.
Kijk, op school maken ze ook van allerlei dingen mee. Mijn dochter die heeft vriendinnen die zijn al dingen aan het uitproberen, weet je wel. En ik moet tegen haar zeggen van... Ja, ik begrijp wel dat het interessant is allemaal, hè? Maar het is wel slecht voor je.
Ja.
Het is gewoon slecht voor je. En ik moet ook niet constant op de nek zitten.
Nee.
Dat heb ik met mijn zoon wel gedaan. Rook is slecht en dit is slecht en dat is slecht. En je, pas je op. Weet ik.
Ja.
Dat heeft bij hem geen reet gewerkt.
Nee.
Maar het gaat trouwens goed met hem. Het is goed terechtgekomen. Maar en daar heb ik wel ook weer van geleerd.
Ja.
En ik moet er ook niet bovenop gaan zitten de hele tijd. Alleen ik moet wel zeggen, ja, dit is gewoon slecht voor je.
Ja. Ik hoorde van de week hoorde ik op de radio een neurowetenschapper... en dat ging over dat Femke Halsema en dat pistool.
Ja.
En hij zei pas op met zo'n jongen en Femke Halsema daar heel hard op aanspreken. Want ten eerste, die jongen is 14 volgens mij.
15,
hij zei, neurologisch gezien, die prefrontale cortex waar we mee nadenken... Ja. Die is aan het ontwikkelen. Dus pubers kunnen niet op de lange termijn denken.
Dus en, gewoon één grijze massa...
Dus kijk, ik zie nu een vader en een moeder heel angstig kijken.
Nee, vandaag was er in de zaterdagkant een interview met Viseur van Jeff tegenwoordig.
Ja.
En die zei ook, toen hij 15 was één grote brei in mijn hoofd.
Dat is geen idee, nee.
En die jongen, hij had niet eens gelezen over die zoon van Halsema. Vond ik wel goed. Die interviewer zei dus van, ja, ze willen hem zeg maar op de brand stapelen. Zo. Die is onzin, die jongen is 15.
Ja.
Wat verwacht ze van een jongen van 15?
Ja, ja.
Die weet niet. Kijk, en bij mij is het pas op mijn 57ste gelukt dat die grijze massa aanbreekt. Vandaar dat ik die transitie heb gemaakt.
Maar nog heel even, want daar wil ik straks op doorgaan. Wat hij namelijk ook zei, dat vond ik ook goed. Je moet Halsema er ook niet te hard op aanpakken. Want het schijnt dus ook dat je als ouder niet zo... Ja, dus die ouders gaan nu huilend weg. Maar het schijnt dus ook dat je als ouder niet zo heel veel invloed hebt op je kinderen als dat we dachten. Want je hebt ook school, je hebt ook de omgeving, je hebt ook vriendjes, vriendinnetjes.
Het is 100% ook omgeving. En daar horen niet alleen de ouders toe. Maar nee. ik ben ook een tijdje gymnastiekleraar geweest. Want ik deed eigenlijk de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. En daar heb ik ook die jongens ontmoet, Peter en Joep. En ik heb een tijdje lesgegeven. Ik vind wel dat ouders, als ouders heb je natuurlijk toch wel veel invloed.
Ja.
Je kan best heel veel dingen doorgeven. En als de omgeving van zo'n kind heel veilig is, en als daar normen en waarden wordt doorgegeven, ik ga heel heilig doen nu, dat is wel belangrijk. Want ik was ook eens bij ouders, als ik mentor van een klas, kwam ik zo een huis in Almere binnen. Want ik gaf in Almere les. Ja. En dan zat die vader televisie te kijken en die moeder die was met mij aan het praten. En dat zoontje zat ook op de bank. En toen zei ik tegen die vader, het is ook jouw zoon. Dus het is fijn als u even meedoet met het gesprek. Zei hij, ja, mijn vrouw doet de opvoeding. Ik breng het geld in huis.
Ja, ja, ja.
Kijk, en als je dat hebt, weet je wel, in je klas, je ziet als leraar gewoon best wel dat kinderen niet worden opgevoed.
Ja.
Ja, hij werd gewoon door zijn moeder opgevoed en was ook een heel zacht aardige jongen.
Maar dan leert hij nooit de mannelijke
Nee, kant wij spreken versie, niet, nee. Nee. Maar hij bemoeide zich gewoon niet met de opvoeding. En sommige ouders zeggen zelfs, ja, maar u moet de opvoeding doen tegen een leraar.
Ja, ja.
Ze zeggen, nee, dat is een misverstand.
Ja.
Jullie moeten de opvoeding doen en ik ben de dingen aan het leren.
Ja.
Ik kan heel goed de koprol aanleren bijvoorbeeld.
Dat kan jij, ja. Hé, hey, nog even over die, want we gaan zo, moeten we een beetje afronden. Die grijze massa, je zou kunnen zeggen dat die grijze massa nu, vanaf je 14e tot nu, is het één grote warboel geweest. En nu heeft het zijn plek gevonden?
Nou, ja, het is kennelijk.
Volgens Raoul wel.
Als Raoul Heertje het zegt. Heeft het er altijd wel in gezeten. Maar ik denk wel dat maar door bepaalde gebeurtenissen in je leven, zoals ik nu verteld heb, dan verander je wel.
Ja.
Ik ben wel heel vaak nog een jochie geweest. Heel lang.
Ja.
Ik vond mezelf ook een jochie.
Ja.
Dus 16 of zo.
En nu, hoe oud ben je nu?
Nou, ga ik een beetje richting 35 of zo.
Oh, ja.
Dus ik moet nog.
Dat wordt volgend jaar, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Ja.
Ja, het is
dus je bent in een jaartijd van 16 naar 35?
Ja.
Oh ja?
Zoiets denk ik, ja. Maar ja, er zijn mensen die worden geboren als mannen van 60 of mannen van 50.
Ja.
Die zijn er bijvoorbeeld, Joep, die was altijd al 50.
Ja.
Ook toen hij 20 was.
Ja.
Dat was ook verschrikkelijk irritant.
Ja?
Ja, want je ging natuurlijk altijd zeggen wat er goed is, wat er niet goed was. Ja. En dat zo doe je dat toch niet. En we moeten serieus bezig zijn. En we moeten op tijd komen en zo. Ja. Of verantwoordelijkheid nemen. Wij waren helemaal niet bezig met verantwoordelijkheid nemen.
Nee.
We waren alleen maar...
Daarom was hij altijd voorzitter.
Daarom was hij altijd voorzitter.
Wauw. Wat wou ik daar nog over vragen? Is het zo dat wat ik eerder zei, dat je 35 bent geworden doordat je erachter kwam, er is geen houvast? Of ben je 35 geworden omdat je daarmee hebt leren omgaan?
Ik denk dat het is dat ik het heb durven loslaten, min of meer. Dat ik
die houvast?
Ja.
Oh ja.
Dus mijn moeder weg, mijn vrienden weg, mijn gezin is er nog wel. Tenminste.
Je weet het niet.
Ik weet het niet. Mijn vader is 90 en dat is niet die Alzheimer heeft, want het gaat best wel goed met hem. Maar toch, dit is een hele andere
relatie. Je kan niet meer met hem sparren.
Dus moet je toch zelf die rol gaan overnemen.
Ja, ja. En dat is nu gelukt.
We zullen het zien.
Ja, dames en heren, dit was dus het gesprek dat ik had met Vigo Waas tijdens het Peperfestival in Den Haag op een zondagochtend. En ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En over 2 weken is er hopelijk weer een nieuwe aflevering. Een hele fijne tijd gewenst en daag!